Nog een mededeling, gemeente, met betrekking tot de huisbezoeken. Er zal, zo de Heere wil, huisbezoek zijn woensdagavond. P. Boutersen, Oudelandse Dijk en M.J. Romein, Zuid-Achterweg. En op donderdagavond, zuster E. de Keizer van de Slik, Langeweg en P. Kiewiet, Oost-Krakeelstraat. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in dit avonduur van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 84 de beide eerste versen. Psalm 84 vers 1 en 2. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot. O Heere der legerscharen God. Zijn mij uw huis en tempel zangen. En de tweede vers, zelfs vinden mus een huis, o Heere. En wat er verder volgt, versen 1 en 2 van Psalm 84. We doen nu eerst met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Waarna we zingen uit Psalm 19 het vijfde vers. Des Heren vrees is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. En wat er verder volgt het vijfde van Psalm 19. Schriftlezing die daarna volgt is uit Lucas 24... We beginnen vanavond onze schriftlezing bij vers 13 tot en met vers 35. We noemen nu Lucas 24, de versen 13 tot en met 35. Na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 19, het vijfde vers. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lucas 24, te beginnen bij vers 13. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken samen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. En hij zeide tot hen, wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkander verhandelt en waarom ziet ge droevig? En de een wiens naam was Kleopas antwoordende zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen, welke? En zij zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welk een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles, het is heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn en zijn lichaam niet vindende kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden die zeggen dat hij leeft. En sommigen dergenen die met ons zijn gingen heen tot het graf. En bevonden het al zo gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en trage van hart om te geloven, al hetgeen de profeten gesproken hebben, moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen nabij het vlek, daar zij naartoe gingen. En hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend. En zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg, en als hij ons de schriften opende? En zij, opstaande terzelfde uren, keerden weder naar Jeruzalem, en vonden de 11 samen vergaderd, en die met hen waren, welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan, en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was, en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods. Tot zover onze schriftlezing. Het woord van God wat we vanavond in uw midden willen overdenken is het 32e vers uit dit schriftwoord. Dat is Lucas 24, het 32e vers. En in het licht van dat vers willen we enkele lijnen uit deze geschiedenis met name overdenken. We lezen in dit woord van onze tekst, Lucas 24, vers 32. En zij zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg, en als hij ons de schriften opende? Tot zover. Buigen we ons eerst voor Gods aangezicht om zijn zegen te vragen. Almachtige en eeuwige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, tot u komen wij en u aanbidden wij. Want gij zijt groot en hoog verheven, gij doet 1000 wonder heen, gij zijt God, ja gij alleen. Dat hebt u betoond, Heere, ook heel bijzonder in het geven van uw Zoon. En in het feit dat hij op die morgen van de opstanding opstond uit de banden van de dood. Waar de angst van de dood en de vrezen van de dood, ja de dood in al zijn verschrikking, door hem is overwonnen. En nu we vandaag zijn samengekomen voor de 2e maal om over die koning na te denken, die kwam om te overwinnen. Om dood en graf en hel in de boeien te slaan. Bidden we van u, wil u het vanavond betonen, Heere. Op deze avond van de Paasdag. Dat u overwonnen hebt. Heere, toon het onder ons. Dat u overwonnen hebt. En voortgaat als de overwinnende. Toon het bijzonder. Door de schriften voor ons te openen. Want zo bent u als overwinnaar begonnen op die Paasdag. Niet met tekenen van majesteit, opzienbarend, maar met het krachtig openen van uw heilig woord. Heere, zou u vanavond de schriften willen openen? Wij kunnen het niet. Voor ons is de Bijbel een gesloten boek. Voor hem die uw woord bedienen mag en voor allen die luisteren. En als we vanavond zijn samen zijn in uw huis zonder de bediening van de geest van de opgestane, dan is alles te vergeefs. Maar we bidden u, wil u door uw geest uw woord openen. Open uw woord voor ons, opdat we het geopende woord mogen prediken. Open uw woord voor hen die luisteren. U weet ook, Heere, dat het niet alleen nodig is dat het woord geopend wordt. Ook ons hart moet geopend worden. Door diezelfde kracht van de opgestane. En ook dat hebt u bewezen op die eerste dag. Dat u onder het woord harten opende. Harten die als van steen, als onverbrekelijk waren. Hebt ontvlamd en in het vuur van uw gunst en van uw liefde gezet. Heere, open harten. Verbreek harten vanavond. Harde harten. Weerbarstige harten. Harten die niemand breken kan. Wil u het betonen. Dat u ook de hardste harten kunt overwinnen. Dat u het met Pasen vanuit het lege graf verkondigt. Dat er geen stenen hart zo hard is. Of u kunt het breken. Heere, doe het ook vanavond onder uw woord. En door uw geest. Opdat harten gaan branden. Harten gaan vragen. Harten gaan zoeken. Niet om zichzelf te handhaven. Maar harten gaan zoeken naar het levende water. Naar het brood des levens. Wat te vinden is in de doorboorde handen van de opgestane. O grote koning, ontferm u over ons. Wil u dan genadig werken in ons midden. Wil nog bekeren degene die onbekeerd zijn. Heere, uw naam zou er zo in verheerlijkt worden. En het opstandingsevangelie zou er zo in bevestigd worden. Als u door de dwaasheid van de prediking uw opstandingskracht nog zou openbaren. En zondaren te sterk zou worden. De wapens van verzet, van eigen gerechtigheid uit handen zou slaan. Plaats zou maken voor uzelf. Harten in brand zou zetten. Heere, wil u het vanavond doen. En als er vanavond mensen zijn die onder uw woord, hart in brand, verlangen, heimwee zien staan. Heere, wil u dan vanavond hen verder leiden. En onder dat woord, door geestesbediening, dat verlangen versterken. En wil u ook meer en meer plaats maken in hen die u missen en om u verlegen zijn. Meer en meer plaats maken voor uzelf. Heere, trek door. Zoals u doortrok met uw woord en geest in het leven van die twee mannen die op die avond van die eerste paasdag reisden in de richting van Emmaus. En wil u, o Heere, uzelf openbaren. O grote koning, openbaar uzelf aan uw strijdende kerk. Bezoek uw kinderen met uw heil. Laat het zo mogen zijn, Heere, dat uw kinderen die iets van uw genade hebben gesmaakt en misschien in de woestijn ronddolen, misschien ook met zoveel geestelijke vragen rondlopen als die mannen op de avond van de eerste paasdag, bestraft moeten worden vanwege de traagheid van hun hart, vanwege hun ongeloof, maar toch met dat stille verdriet en dat stille verlangen. Heere, als ze als in de woestijn rondwandelen, zou u, die hen in die woestijn bracht, dan vanavond tot hun hart willen spreken. Ziet, ik ben uw heil alleen. Heere, wil u dat doen, opdat het duidelijk mag worden, zichtbaar mag worden, ervaren mag worden, dat het Pasen geweest is. Dat u door de dorheid en de duisternis en de dood van ons heen kunt komen door gesloten deuren, door onmogelijkheden. Heere, doe het om uw naam en om uw heerlijkheid. We smeken u, wees met de gehele gemeente. Geef dat velen vanavond in gedachte die reis van Jeruzalem naar Emmaus en van Emmaus naar Jeruzalem mee mogen maken. En dat het woord in mag dalen in onze harten. Heere, ontferm u over de ouderen. Maar denk ook heel bijzonder aan onze jonge mensen, aan de kinderen. Heere, u hebt toch in het verleden al zoveel malen laten zien dat het evangelie van Pasen van kind tot kind bevestigd wordt. En we leven in tijden waarin alles verdonkerd ligt, waarin velen, ouderen en jongeren, aan de kennis van uw wegen geen lust hebben. O God, zou u onze kinderen bij uw woord willen bewaren. En zou u jong in hun hart willen werken. Zou u door de dood en door de schuld, waarin ook onze kinderen geboren zijn, doorheen willen breken met de kracht van uw genade. En hen willen leren wat het betekent zondaar te zijn. Wat het betekent te staan voor u, de Heilige. Maar ook wie hij is. Die zo onbekend is voor de natuurlijke mens. Maar die zichzelf bekend maakt door zijn woord en geest aan arme zondaren. Heere, wil nog werken in de lijn van de geslachten, ook onder ons. En wil u geven dat uw woord zijn loop mag hebben, ook onder de kinderen. Denk, Heere, aan die jongeren of ook aan die ouderen die vroeger hun plaats innamen in de kerk. Misschien zijn er vaders en moeders, al bejaarde vaders en moeders, die vanmiddag in de kerk zitten. En die denken aan een lege plaats van hem of haar die vroeger meeging op de Paasdag. Maar die nu leeft in de wereld. Ook onder ons, Heere, zijn er plaatsen die leeg geworden zijn. Door afdwaling. Door afkering. O God, wil u daar, waar op het ogenblik misschien kinderen die geboren zijn op het erf van het verbond, zich uitleven in de zonde. Daar waar kinderen ook van ons en onze gemeente leven buiten uw wegen, wil u, o opgestane paasvorst, ze arresteren. Wil u het tonen dat u de dood hebt overwonnen. Dat u almachtig bent, Heere, breng ze terug. Wil u genadig in deze wereld nog wonen en werken, Heere. Denk aan ons land en aan ons volk. Wil u geven dat waar zoveel tegen u indruist en uw wetten veracht en vertrapt. Grote koning, wil u het nog om uw naams wil tonen dat u opgestaan bent. En wil u een wederkeer, een terugkeer, bekering geven onder ons en onder ons volk. Zegen daartoe de prediking van uw woord. Wil u op deze dag, Heere, de prediking van het paasevangelie zegenen, waar dat ook in ons land gebracht wordt. Zegen de verkondiging van uw woord, overal over deze wereld. Denk ook aan de kerken, immigrantenkerken aan de overzijde van de oceaan, waarmee we zelf zo verbonden zijn. Wil u die gemeenten en de predikanten gedenken. En wil u geven dat ook daar, in dat grote land, in die kleine kerken, uw koninkrijk mag komen. Heere, ontferm u over de gemeente van Dundas, die nog steeds vakant is. Wil u de lege plaats vervullen met een man door u gezonden. Ontferm u, Heere, over alle kerken in deze wereld. Gedenk aan het werk van de zending. Laat de blinde heiden, die van u is gescheiden, het heil mogen horen en het heil mogen ontvangen. Wees u met alle werk in uw koninkrijk. Zegen het genadig en wil u het tonen dat ge zijt opgestaan. En dat velen het mogen leren. Hij is waarlijk opgestaan. En hij is ook van mij. Als van een ontijdig geborene. Gezien. Heere, wat zou dat een wonder zijn. Zou u het willen doen. Voor het eerst. Of ook opnieuw. Niet om iets van ons. Maar doe het om uzelfs wil. Uit soevereine genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 119, het 65ste vers en ook het 84ste vers. Psalm 119, vers 65 en 84. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een licht het donker opdoen klaren. En het 84ste vers. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief. Ook doe ik uw bevelen, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Psalm 119, vers 65 en 84. Aan het einde van de prediking, gemeente, zingen we uit Psalm 85, het derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. 85, het derde vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, in Bunyan's bekende boek, De Christenreis naar de Eeuwigheid, vinden we ook die heel bekende geschiedenis dat Christen, de hoofdpersoon van het boek, op een gegeven ogenblik terechtkomt in het huis van de uitlegger. En de naam zegt het al, in dat huis worden hem allerlei dingen getoond en dan geeft de uitlegger daar uitleg bij, waardoor hij onderwijs ontvangt in de geestelijke dingen. En een van de dingen die hem getoond wordt in dat huis van de uitlegger is een heel merkwaardig gebeuren. Hij wordt op een gegeven ogenblik, Christen, een kamer binnengebracht waarin hij in de hoek een vuur ziet branden. En bij dat vuur dat hoog oplaait staat iemand met emmers water. Telkens wordt een emmer water leeggegoten op die vlammen. Christen kijkt toe. En tot zijn verbazing ziet hij dat die vlammen niet doven. Al wordt er emmer na emmer over leeggegoten. Het vuur wordt wel wat minder zo af en toe. Maar het dooft niet uit. En hij keert zich om en begint vragen te stellen over dit gebeuren aan uitlegger. En we lezen dan dat uitlegger Christen meeneemt naar een andere kamer die grenst aan de kamer met het vuur. En daar ziet Christen het geheim. Achter het vuur is een opening in de wand. En hij ziet bij die opening, waarachter het vuur brandt, nu in die andere kamer iemand staan met een kruik olie in zijn handen. Onzichtbaar in die eerste kamer. Maar hier is het duidelijk. Achter de muur giet die man met de oliekruik telkens olie op het vuur, waardoor het vuur niet dooft. Ook al worden er aan de voorkant nog zoveel emmers water over leeggegoten. Dat is het geheim van het vuur wat niet geblust wordt. In het verborgene, van achter, wordt de olie uitgegoten die de vlammen levend houdt. Is dat, gemeente, geen aangrijpend beeld van het geestelijke leven? Het geestelijke leven is ook als een brandend vuur. En wat wordt er een water op dat vuur gegoten? Wat is Satan bezig om dat vuur te doven? Emmer na emmer. Het kan zo zijn dat een kind van God moet klagen. De baren en de golven zijn over me heen gegaan. En toch, het vuur zal niet doven. Want de Heere houdt het hart brandend met de olie van zijn geest. Dat gebeurt vaak op een verborgen manier. Verklaren laat het zich dikwijls niet. Maar toch gebeurt het. Door de verborgen werking van de Heilige Geest blijft het hart branden. We zien dat ook heel duidelijk in de geschiedenis die op deze paasdag voor ons ligt vanmiddag. En we hopen daar met de hulp van de Heere iets van te zien. Thema van de prediking vanmiddag is brandende harten. En we willen dat vanuit de geschiedenis die voor ons ligt naar drie kanten overdenken. Ten eerste als een brandend gemis. Ten tweede als een brandend verlangen. En ten derde als een brandende liefde. Als een brandend gemis. Die twee mannen, die misten alles naar hun eigen besef. In de tweede plaats een brandend verlangen. Onder de opening van het woord werd dat verlangen aangewakkerd. En ten derde, een brandende liefde. toen Christus zich openbaarde, werd alles helder. En bloeide de liefde op in hun harten. Het is zo, gemeente, dat deze hele bekende geschiedenis ons nadrukkelijk stilzet bij twee mannen die op de late middag van de Paasdag op weg waren van Jeruzalem naar het kleine dorpje Emmaus. Emmaus was een heel klein gehucht dat zo ongeveer 10 kilometer van de stad Jeruzalem lag. Deze twee mannen die op weg waren van Jeruzalem naar Emmaus behoorden blijkbaar bij de wat wijdere cirkel van discipelen van de Heere Jezus. U weet dat er tijdens de omwandelingen van de Heere Jezus hier op aarde twee van die cirkels van discipelen waren. Er was de smalle cirkel, de 12 discipelen die op een heel bijzondere manier discipelen van de Heere Jezus Christus waren. Maar rondom die binnenste kern, als ik dat zo noemen mag, was er ook nog een bredere cirkel van discipelen waartoe mannen en vrouwen behoorden. Vrouwen die hem dienden, maar ook discipelen die wel niet tot de 12 behoorden, maar wier hart toch uitging naar deze koning, naar deze rabbi van Nazareth, naar de Heere Jezus Christus. Wel, tot die bredere, wijdere cirkel van discipelen behoorden deze beide die we hier in dit schrifthoofdstuk aan ons voorgesteld zien. De naam van de ene is ons onbekend. De naam van de ander is Klopas of Kleopas. De laatste paar dagen hadden ze doorgebracht in Jeruzalem met de andere discipelen en met de vrouwen. Maar nu de Sabbat voorbij is, nu zijn ze laat in de middag naar huis gegaan. En terwijl ze in de beginnende avondzon over de stoffige wegen van het dorre land van Juda wandelen, bespreken ze nog alle dingen die de laatste dagen gebeurd zijn. Dat wil zeggen, ze spreken over het lijden en de kruisiging van de Heere Jezus. Over de hopeloosheid en het verdriet van de discipelen en ook in hun eigen hart. Over die verbijsterende tijding van morgen. Dat de vrouwen van het graf vandaan kwamen met de ongelooflijke boodschap dat het graf leeg was. Ze beweerden bovendien nog dat ze engelen gezien hadden. En dat die engelen gezegd hadden dat de Heere Jezus was opgestaan van de doden. Dat hij leefde. Nee, die reizigers tussen Jeruzalem en Emmaus wisten niet wat ze met dat alles aan moesten. Het was voor hen een groot raadsel. Ze hadden er misschien hun schouders over opgehaald. Toch liet het hun niet los. Maar één ding is duidelijk. Ze konden dat nieuws waar die vrouwen en later misschien een enkele van de discipelen mee kwamen, niet geloven. Ook al was de Heer Jezus Christus opgestaan, zij zagen het niet. Hun hart brandde vol van verdriet en van een stil heimwee. Was hun meester, hun Heere, hun zaligmaker niet op het vloekhout gestorven de afgelopen vrijdag? En was met zijn sterven al hun hoop niet in scherven geslagen? O, en ze hadden het zo gehoopt dat hij het zou zijn die Israël verlossen zou. Dat hij het zou zijn die de banden zou verbreken. Dat hij het zou zijn die de gevangenen het evangelie zou verkondigen. Dat hij het zou zijn de van God gezondene, de Messias. Ach, het was alles te vergeefs. Al hun hoop en verwachting, al hun geloof, al hun liefde was stuk gelopen op dat wrede, doorhouten kruis, daar op Golgotha. Wel, over deze dingen spraken die twee mannen, zegt de schrift, tussen Jeruzalem en Emmaus. En dat is goed dat ze over die dingen spraken. Ook al waren ze diep in donker, ze spraken tenminste nog over de dingen des Heren. Over de dingen van hem die hen zo lief geworden was. Zeker, we lezen het heel duidelijk in Gods woord. Die mannen waren geen vreemdeling van het werk van Gods genade. Het lag nu allemaal wel diep onder de as. Het was wel begraven. Ze hadden er geen licht in en geen opening in. Maar toch waren het mensen die in beginsel de Heere kenden. En dan is het goed, gemeente, als we over de dingen van de Heere spreken. Gods kinderen worden aangespoord om over de werken Gods te spreken, om elkander te vermanen en te stichten. Niet alleen, en let daar goed op, niet alleen als het eens een keer makkelijk ligt en makkelijk gaat. Maar ook in tijden van strijd en van duisternis mogen ze toch wel eens elkaars hart voor elkaar uitstorten. Stukje van elkaars binnenste lezen. Malachi schrijft daar zo aangrijpend over, zo halverwege zijn profetie. Hij zegt dat in die donkere dagen voor de geboorte van de Heere Jezus Christus er onder Gods kinderen waren die diep in het donker zaten. En die zeiden: het is te vergeefs God te dienen, het is te vergeefs zijn wacht waar te nemen. Het leek een hopeloze toestand. En weet u wat Malachi dan zegt? Als dan spreken een ieder die de Heere vreest, tot zijn naaste. De Heere merkt. En de Heere ziet toch. En er is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven. Voor degene die de Heere vrezen. En voor degene die aan zijn naam gedenken. Hij wekt de kinderen van God op om met elkaar over de dingen van de Heere te spreken. Om elkaar te wijzen dat er ondanks alle duisternis toch bij de Heere uitkomst is. Om elkaar de grote daden van God te vermelden. Spreken we, kinderen van God, zo wel eens met elkaar. Ook in donker. Om elkaar aan te sporen. Zo gebeurt het toch wel eens dat de Heer het geeft dat je voor elkaar een hand en een voet mag zijn. Ik moet eerlijk zeggen dat ik vaak vrees dat dat geestelijk spreken met elkaar over de dingen van de Heer op een heel laag pitje staat. En dat soms mensen die de Heer kennen elkaars geestelijke noden, elkaars geestelijke vragen, ter nauwernood weten. Slecht teken. Deze mannen spraken. Ze waren ermee bezet. Ja, maar zegt iemand, ze spraken toch niet met elkaar om elkaar op te beuren? Nee, dat lijkt er niet op. Ze liepen allebei in donker. Maar toch, het kan nog wel eens een zegen zijn als je een broeder in de benauwdheid tegenkomt. Daar spreekt de Bijbel ook over. En dat waren toch, niet? Broeders in de benauwdheid. En die broeders in de benauwdheid, die samen vanuit hun vragen en vanuit hun gemis en vanuit hun duisternis over de dingen spreken waar ze geen licht in hebben, waar ze niet uit kunnen komen. Hoe heeft de Heere daar zelf niet zijn zegen aan verbonden? Luistert u maar. Die twee mannen die in het donker met elkaar aan het spreken zijn. In het geestelijk donker bedoel ik dan. Die twee mannen die het niet meer weten. Die met al hun hoop en hun verwachting vastgelopen zijn. Op wat op de Goede Vrijdag gebeurd is. Maar die het toch bij elkaar zoeken. Die het toch niet overzwijgen kunnen. Die twee mannen horen plotseling voetstappen achter zich. Knarsen van de stenen van het stof. Ze willen wat harder doorlopen, maar die vreemdeling is al heel spoedig bij en heeft hen ingehaald. Die vreemdeling, wij weten het uit het schriftwoord wat gelezen is, is de Heer Jezus Christus zelf. Maar dat wisten zij niet. staat er met nadruk dat hun ogen verduisterd waren. Hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. En omdat ze hem zien als een vreemdeling, daarom is hun eerste antwoord nogal bits. Als die vreemdeling ook nog begint te spreken, zal je maar gebeuren dat je in heel persoonlijke, heel intieme gesprekken gewikkeld bent over je innerlijke vragen. En er komt een vreemdeling bij. En die zegt ook nog, waar spreekt ge over? En die zegt ook nog, wat staat je gezicht droevig? Het lijkt alsof hij zich bewust in wil dringen in dat gesprek. En daarom valt de een wat bits uit en zegt, zijt ge dan een vreemdeling in Jeruzalem? Weet ge niet wat er deze laatste dagen gebeurd is? En dan vraagt die vreemdeling zo heel zacht, wat dan? En dan wordt de mond opengebroken. Ze storten hun hart uit voor die vreemde. Dat laat zien hoe vol ze waren met de dingen die hun hart bezetten. Deze dingen, zeggen ze, over Jezus van Nazareth, een profeet, machtig in woorden en werken, hoe dat hij aan het kruis gestorven is, hoe dat er geruchten gekomen zijn dat hij is opgewekt. Ze leggen al hun verdriet en al hun vragen en alle verwarring die in hun leven bezet houdt, ze leggen het voor hem neer. Ziet u wat de Heere Jezus, de opgestane paasvorst, hier doet? Nee, dat hebben die Emmausgangers op dit ogenblik nog niet in de gaten. Dat zien ze nog niet. Maar ziet u wat de Heere Jezus hier doet? Hij zoekt die tobbende Emmausgangers, die tobbende discipelen, die zoekt hij op. Dat heeft hij al die dagen na zijn opstanding gedaan. En gemeente, dat is zo'n ontzaglijk wonder. Probeert u het zich eens in te denken. De Heere Jezus Christus, wat is er met hem gebeurd op de paasmorgen? Wel, zegt u, hij is opgestaan. Goed. Wat betekent die opstanding? Wel, na een leven van strijd en lijden, heeft hij, nu hij opstond uit de dood van zich afgeschud. En is opgestaan in heerlijkheid. Hij heeft die dood, dat akelige, duistere kleed van de dood, als ik het zo zeggen mag, van zich afgeschud. De zonde, hij heeft het overwonnen. Hij staat nu boven zonde, dood, boven dat hele rijk van de duisternis. Maar die Heere Jezus Christus, die nu boven de dood en de duisternis verheven is in heerlijkheid, die zoekt discipelen op midden in hun dodigheid, midden in hun zonde, midden in hun ongeloof, midden in hun twijfels. Het zou te begrijpen geweest zijn als de Heere Jezus Christus, nu hij eindelijk van zorg, van zonde, van dood ontslagen, niets meer met de zonde, de dood en al die ellende te maken wil hebben. Het zou te begrijpen zijn, niet? Maar hij die de dood heeft afgeschud op de opstandingsmorgen, zoekt mensen op in hun nood. Hij schaamt zich niet om hun broeders te heten. En zonder dat Cleopas het weet op dit moment, en zonder dat die ongenoemde er weet van draagt, is het deze opgestane paasvorst die hier als de grote oudste broeder van zijn kinderen naar hen toekomt. En met al hun ellende en met al hun zorgen en met al hun nood bekend wil worden. Door een enkele vraag te stellen, zegt hij het eigenlijk, stort nu voor mij uit uw ganse hart. En daar komen die mensen, zonder dat ze er erg in hebben, met iets wat bitse antwoorden. Ze komen met hun gemis, met hun leegte, met de nood van hun leven, met alle knopen die ze niet ontwarren kunnen, waar alles, al hun hoop en verwachting stuk gelopen is op de dood van de Heere Jezus Christus, waar ze met alles ten onder dreigen te gaan. Zonder het te weten, leggen ze het aan de Heere Jezus voor. Wat een ontroerend gebeuren eigenlijk. Dat ze nu met hun gemis en met de nood van hun leven het aan de Heere voor gaan leggen. Daar heeft de Heere zelf op aangewerkt in zijn goddelijke wijsheid. Wat een wonder dat de Heere daar nog naar wil luisteren. Mag het ook vragen vanmiddag. Als een toespitsing van de woorden die we aan het overdenken zijn. Hoe is dat op deze paasdag? Hoe is dat eigenlijk in ons leven? Hebben we het al geleerd met de nood en het gemis? Met de knopen van ons levenskoord. Met onze onmogelijkheden. Met de brandende geestelijke vragen. Die koning te voeten vallen. Een God die we niet kennen. Hebben we het al geleerd. Om voor hem ons hart uit te storten. Of hebben we geen gemis? Of hebben we geen nood? Of hebben we geen stuk gelopen verwachtingen? Geen schuld. Weet u wat het ergste is? Voor die opgestane paas- en vredevorst. Die ook in dit schriftwoord zichzelf aan ons wil verkondigen. Weet u wat het ergste is? Als hij mensen in de kerk ziet, mensen onder het woord ziet, die hun nood niet verstaan. Die woord kunnen leven zonder God en zonder Christus. Die blind zijn en niet weten hoe blind ze zijn. Die onder het woord dezelfde blijven. Nooit met hun schuld voor God buigen. Nooit als een arme zondaar de troon der genade leren aanlopen. Als dat zo is, dat u eigenlijk moet zeggen, ja, die geschiedenis, die mensen hadden nood, maar dat heb ik niet. Die mensen hadden een gemis, een brandend gemis, maar dat heb ik niet. Als u dat eerlijk moet zeggen, mijn beste vriend, dan is het hoog tijd. Hoog tijd dat u gaat vragen om ontdekkend licht. Heere, maak me bekend hoe arm, hoe leeg, hoe schuldig ik ben. Ik heb het al zoveel jaar gehoord, maar ik weet het niet. Want als we zo doorleven, zonder dat we voor God in de nood komen en onze schuld leren belijden. Ach, mijn beste vriend, u zult omkomen voor eeuwig. En daarom zegt ook dit paasevangelie tot u. U die nog voortleeft zonder God en zonder Christus. Zoek de Heere. Bid om ontdekkend licht. Maak me bekend, Heere, wie ik ben. Maak me bekend wie u bent. Kijk, daar hadden die mensen die op weg waren naar Emmaus iets van gezien. Die waren ook in dit ogenblik met alles vastgelopen. In het donker. Hun hoop, hun verwachting afgebroken, stuk gelopen op wat gebeurd was op Golgotha. En nu gaat de Heer Jezus spreken. Onbekend. Maar als ze hun hart hebben uitgestort, hun nood hebben neergelegd, hun gemis, dan gaat de Heer Jezus spreken. En wat zegt Hij? Zegt Hij wel, voor zulke arme tobbers is er een belofte? Nee, dat zegt de Heer Jezus niet. Openbaart de Heer Jezus zich gelijk? Nee, dat doet Hij ook niet. Vreemd is dat. De Heer Jezus doet iets anders. Hij gaat onderwijzen. En dat is nu het liefste werk van de opgestane paasvorst. Onderwijs geven. En dat is zo'n zegen, gemeente, dat in die 40 dagen de Heer Jezus onderwijs gegeven heeft. Niet alleen voor de discipelen, maar ook voor ons. Hier gaat Hij ook onderwijs geven. En dat onderwijs is hard en streng, althans allereerst. O onverstandige en trage van hart, om te geloven alle dingen die in de profeten gezegd zijn. Dat is een scherp verwijt. Als ik het u even in herinnering mag roepen, dat verwijt wat de Heer Jezus hier richt tot die twee mannen die op weg zijn van Jeruzalem naar Emmaus, is veel scherper dan het verwijt wat de vrouwen te horen kregen van de engel in de morgen. Die moesten ook verweten worden. Maar hun verwijt klinkt veel zachter, veel lieflijker. U vraagt waarom het verschil? Mag ik het even aanduiden? Die vrouwen 's morgens stonden daar in al hun vragen. Wisten niet wat ze van dit alles denken moesten. Ze hadden nog niet gehoord dat de Heer Jezus was opgestaan. En u weet, de Heer Jezus Christus, dat die vrouwen te bestraffen zijn. Want ze hadden het kunnen weten, zijn woorden die Hij gezegd had. Maar Hij weet ook wat maaksel we zijn. En daarom worden ze heel liefdevol bestraft. Maar als het middag geworden is, is er zoveel meer aan boodschappen uitgegaan van dat open graf. Die Emmausgangers hadden zoveel meer getuigenissen gehoord. En waar we meer getuigenissen gehoord hebben, is de schuld van het ongeloof groter. Houd dat goed vast. Hoe meer we geweten hebben, hoe groter de schuld indien we in ongeloof of ongelovigheid volharden. Dat geldt voor mensen die onbekeerd zijn en die het woord van God gehoord hebben, heel hun leven lang. Wie de weg wel geweten heeft en niet bewandeld heeft, zal met dubbele slagen geslagen worden. Geldt ook voor Gods volk. Naarmate u meer licht ontvangen hebt en meer door de Heere onderwezen bent, neemt de Heere het ernstiger als u afdwaalt of zondigt tegen beter weten in. En daarom was het ongeloof van deze twee, na alle boodschappen die in de naam van de paasvorst waren uitgegaan, van het geopende graf, ongeloof van deze twee was ernstiger. Vandaar een ernstiger vermaning. O ongelovige en trage van hart, onverstandige. Weet u wat ik eigenlijk zo wonderlijk vind? Dat als de Heer Jezus Christus dat zegt, dat die Kleopas en die ongenoemde niet meteen opspringen en zeggen, wat wilt ge zeggen? Bemoei je niet met ons? Maar dat ze als de Heer Jezus Christus nog onbekend de lippen opent dat ze geen woord meer zeggen. Hun toorn, hun drift, hun kribbigheid is verdwenen. En hoe verder dat het woord van de Heere Jezus Christus gaat, hoe meer u ziet het bijna voor u, die mannen, gewend naar de Heere Jezus Christus, terwijl ze voortlopen om toch maar geen woord te missen. Hoe verder dat ze wandelen, hoe meer ze een en al oor worden. Ze gaan die woorden van Christus indrinken. Al begint het bestraffend. Al begint het scherp terechtwijzend. Ze buigen voor dat woord. Ze drinken het in als het levende water. Hoe komt dat? Ach, onze tekst geeft het antwoord. Later, toen ze wisten wie die vreemde was, toen keken ze elkaar aan en zeiden: was ons hart niet brandende in ons? Toen hij tot ons sprak als wij op de weg waren, er gebeurt daar iets wonderlijks als de Heere Jezus zijn lippen opent en die twee begint te onderwijzen. Ook al is het woord bestraffend, ook al zet het hen scherp terecht, ze drinken het in en hun hart begint te branden. Ze beginnen die woorden te verstaan en ze gaan ze van harte beamen. De terechtwijzingen, maar ook de woorden van onderwijs die de Heere Jezus Christus hier geeft. Want dat zijn toch de twee lijnen die we in het onderwijs van de Heere Jezus Christus ontdekken. De terechtwijzing. De Heere werkt niet over de zonde heen. Hij noemt de zonde eerlijk en ernstig. Hij komt nooit alleen met zijn evangelie, maar ook met de wet. Die horen bij elkaar. Maarten Luther zei, die zijn getrouwd, die wet en dat evangelie. En wat God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Wel ook in het onderwijs van de Heere Jezus, wet en evangelie, het is er allebei deel van. En als de Heere Jezus onderwijs geeft, dan is dat de vermaning, de prediking van de wet, ontdekkend, terechtwijzend. Maar het is ook het evangelie waarin hij gaat uitleggen dat nu de Christus naar de schriften moest leiden. Dat er nu geen andere weg mogelijk was waardoor Johannes en Petrus, Cleopas en die ongenoemde, waardoor schuldige zondaren zalig konden worden. En als de Heere Jezus Christus dat woord gaat openleggen, dan luisteren ze en hun hart stemt er van harte mee in. Heere, wij zijn zo traag, zo ongevoelig, zo dwaas. Uw woord is de waarheid. Kijk, zo lopen ze met de Heere Jezus, nog onbekend, van Jeruzalem naar Emmaus. En weet u wat dat nu allemaal betekent? Dat ze met een brandend hart naar de woorden van de Heere Jezus Christus luisterden. Betekent dat de schriften opengaan. De schriften worden geopend door de grote profeet. En als de schriften geopend worden door de grote profeet, ja, dan moet Cleopas en zijn ongenoemde metgezel die moeten luisteren. En ook als vandaag diezelfde opgestane Heere Jezus Christus als de grote profeet de schriften opent door zijn Heilige Geest, dan moet u luisteren. En dan ga je ook luisteren als Christus door zijn geest het woord gaat openen en toepassen. Dan ga je ook luisteren met een brandend hart. Een brandend hart, dat betekent allereerst dat je een zwijgende mond krijgt. Want als het woord toegepast wordt, als Christus het woord door zijn geest in je hart legt, dan ga je buigen. Dan heb je niets meer te zeggen. Dan zeg je: Heer, het is waar. Alles wat uw woord over me zegt,
is waar. En met een brandend hart ga je het belijden. Instemmen met al de woorden, de vermaningen, de bestraffingen. Het fel ontdekkend woord van Gods heilige wet. Dan zie je je eigen beeld in het woord. En je buigt en zegt, o God, dat ben ik. Maar als de Heere zo ontdekkend werkt. En je zwijgen moet. Die mannen hier op weg naar Emmaus werden ook onderwezen in hoe nu de weg van de verlossing door die ene, de Heere Jezus Christus, naar de eis van God, naar het woord van God, moest plaatsvinden. En als je daarover onderwezen wordt vanuit het woord, dan ga je daar ook amen op zeggen. Dan ga je zeggen, Heere, dat verlossingswerk, dat kon niet anders dan een eenzijdig verlossingswerk zijn. Dat kon niet anders dan dat een borg en zaligmaker zich bereid verklaarde. Het kon niet anders dan dat de Heere Jezus aan het kruishout stierf. Het kon niet anders dan dat hij naar de schriften die weg moest gaan. Dan val je daarbij met heel je hart. U vraagt misschien, waarom is dat onderwijs nu nodig? Wat die mensen op weg naar Emmaus kregen. Waarom openbaarde de Heere Jezus Christus zich niet meteen? Waarom lag daar, toen ze hun nood hadden neergelegd voor de Heere, nog zoveel onderwijs tussen zo'n hele periode? Zoveel uren misschien. Weet u wat dat betekent? En onthoud dat goed, gemeente. Dat de Heere Jezus, die hier naar die twee mensen op weg uit Jeruzalem komt, om zichzelf aan hen te openbaren. Dat hij door zijn woord en door zijn geest plaats gaat maken. Dat gebeurt hier. En zo werkt de Heere nog. Want laten we het heel duidelijk zeggen. Er is bij ons mensen geen plaats voor Christus. De borg en zaligmaker, die ene naam die onder de hemel gegeven is. Dat is het grootste geheim hier op aarde. En hij is onbekend en onbemind bij de natuurlijke mens. Er is voor hem geen plaats. Zo is het met de zondaar. Zo is het met ouderen, met jongeren, met kinderen. Er is geen plaats voor Christus. Geen plaats voor de Christus der Schriften. Wij hebben hem veracht. Dat geldt van nature van ons allen. Maar om nu een mens de Heere Jezus Christus te laten zien. Om nu een mens Christus te doen kennen. Moet hij zelf plaats, ruimte maken in ons leven. En dat doet hij door ontdekkend onderwijs. En dat is de grote tijding die uit dit paasevangelie komt. De opgestane paasvorst. Maakt door zijn onderwijs plaats voor zichzelf. Ontdekkend. Door ons te laten zien wie we zijn. Door ons te laten zien dat we hulpeloos schuldig de dood waard zijn. Maar ook door te wijzen op dat grote noodzakelijke werk. Dat nu alleen in de weg van het lijden en van de gehoorzaamheid van de borg. In de lijn van de schriften. Dat alleen zo redding en zo zaligheid mogelijk was. Hier is heilige opvoedkunde. Plaats maken voor zichzelf. O, wat is dat nodig? Nodig ook vandaag aan de dag. Waarin soms over de Heer Jezus zo makkelijk gesproken wordt. Over het aannemen van Hem. Over het kennen van Hem. Maar de vraag, de kernvraag blijft: hoe hebt u Hem leren kennen? Als u Christus leert kennen, dan heeft die Heere Jezus Christus door zijn woord en geest plaats gemaakt in uw leven. Door al het uwe af te breken. Door te laten zien dat in u, dat is in uw vlees, geen goed woont. En door te wijzen op de noodzakelijkheid van zijn volzalig werk. Kijk, en dan kan het met ons wel eens door diepe duisternissen heen gaan. Dan kunnen we die mannen op weg naar Emmaus wel gaan begrijpen. Alles loopt vast. Er was een betrekking op de Heere. Er was een zoeken van Hem. Maar het lijkt wel alsof alles opdroogt. Alsof de verwachtingen stuk lopen. Het lijkt wel of ik steeds kouder en killer word in mezelf. Ik zoek de Heere, jazeker. Ik mag ook onder het woord wel eens opgebeurd worden voor een ogenblik. Maar het lijkt alsof het al minder wordt. En dan komt de vorst der duisternis er nog tussen en die zegt: stop maar met bidden. Er is voor jou toch geen doen aan. Mijn beste vriend, als die fluisterstem van binnen sist, luister niet. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed. Uw hart, uw lege hart, uw verslagen hart, uw vragende hart, zal vrolijk leven. Noodruftige veracht zijn goedheid niet. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Kijk, dat was een wonderlijk iets voor die twee Emmausgangers, want ze raakten hoe langer hoe meer, terwijl ze aan het luisteren waren met een brandend hart naar deze Heere Jezus Christus, hoe langer hoe meer ervan overtuigd. Zijn woord is de waarheid. Ze raakten hoe langer hoe meer overtuigd van hun eigen blindheid en dwaasheid. Ze luisterden en ze luisterden. En hun hart brandde om meer te horen, om dat ten volle te kennen waarvan die vreemde sprak. En toen komt het moment waarop de Heer Jezus Christus in de vallende schaduwen van de avond bij het huis staat waar die twee naar binnen willen gaan. En ze dwingen hem, staat er in de schrift, dat hij naar binnen gaat. De avond is gevallen. Nee, dat avond die gevallen is, dat was niet de voornaamste reden waarom ze de Heer Jezus dwongen. De voornaamste reden waarom ze hem dwongen om binnen te gaan was hun brandende hart om te luisteren. Hun betrekking. Hun opbloeiende liefde tot hem. Ze dwingen hem. Hij lijkt alsof hij van hen weg wil gaan. Maar als hij weg wil gaan, kunnen ze niet zonder hem. Ze dwingen hem. Als u een oud-testamentische parallel van dit gebeuren wilt, Jacob in de Pniel. Ik laat u niet los, tenzij dat gij me zegent. Er kunnen ogenblikken komen in het leven van Gods strijdende kerk, dat ze zo van binnen gaan verlangen. Hun hart zo in liefde ontvonkt. Dat ze de Heere niet meer los kunnen laten. Ik laat u niet los. tenzij ge me zegent. Hij was nog vreemd voor hen. Hij had hen voorbij kunnen gaan. Maar er komt iets van een heilige drang. En een van de heel oude Schotten zegt in een van zijn preken in de tijd van de vervolging over Jacob bij Peniel. En dat heeft de Heere nu zo graag. Dat hij door zijn volk met een brandend hart gedwongen wordt. Ik laat u niet los. Tenzij ge me zegent. Niets te eisen hebben. Maar toch zo te verlangen. Naar recht alles kwijt te zijn. Maar toch zo aan te dringen. Ziet u er iets van? Zo komt de Heere Jezus Christus binnen. En dan maakt hij zich bekend. Het staat maar heel sober beschreven. Onder het breken van het brood zien ze het. Wat zien ze? Meestal wordt gezegd dat ze de tekenen in zijn handen zagen. Dat zeker ook. Maar het staat er toch niet zo. Ik denk dat het nog veel dieper is. Ze zagen zijn handen, zijn ogen, ze hoorden zijn woorden en ze kenden hem. Nee, niet slechts, ze herkenden dat het de rabbi van Nazareth was, maar ze kenden hem. In dat ogenblik openbaarde de Heere Jezus Christus zichzelf aan hen. En hebben ze iets gezien van wie hij was, van al de schatten en gaven die hij door zijn kruis en opstanding verworven heeft. En daarom als hij van hen weggaat, zijn ze ook niet verdrietig meer. Want ze kennen hem. Zijn lichamelijke tegenwoordigheid was niet het belangrijkste meer. Ze hebben geblikt in de verborgenheden van het persoon. En van het werk van de Heere Jezus. Ze hebben geblikt in zijn liefdehart. In zijn ogen die een gunst op hen neerzagen. Ze hebben de vrede gesmaakt in dat ogenblik. En nu moeten de somber klinkende monden lof gaan vertellen. Nu moeten de lippen die zo even nog geklaagd hebben. Waar is God? Wij dachten dat hij... Nu kunnen ze niet meer zwijgen. Nu gaan ze terug naar Jeruzalem. En die terugtocht, denk er maar om, die is vlug geweest. En daar vallen ze het huis binnen. Waar de discipelen tezamen zijn. En ze horen het al, de vreugde. Omdat Christus zichzelf geopenbaard heeft. De vreugde dat hij tot hen gesproken heeft. De vreugde dat hij in gunst aan hen wil denken. De Heere is waarlijk opgestaan en hij is van Simon gezien. En ze zeggen het hoe hij hem bekend werd onder de breking van het brood. Kijk, want waar Christus zich openbaart aan mensen arm en ellendig in de woestijn. Met vastgelopen verwachtingen. Alles lijkt verloren. Waar Christus zich openbaart in het geheim van zijn middelaarswerk. Daar is gunst. Daar is vrede. Daar is liefde. Daar is troost. Daar is in beginsel. En aan de voeten van die Heere Jezus, mag ik dat zo zeggen, daar worden ook alle zielenraadselen opgeklaard. Nu zien ze het. Al die tijd was ons hart brandend. We konden het zelf niet verklaren. We wisten er geen raad mee. Maar nu begrijpen we het. Nu verstaan we het. Hij was met ons op de weg. Terugleidend licht noemden we dat vroeger. Gaan ze zien wat de Heere gedaan heeft. Het was de Heere. van het begin tot nu toe. O, wat is nodig, gemeente. Als u misschien iets van de Heere hebt mogen ontvangen, maar nog zoveel raadselen overhoudt. Of u die niet durft zeggen dat de Heere iets aan u heeft geschonken, maar met zoveel innerlijke brandende vragen topt. Wat is nodig om hem te leren kennen? Daar is vrede. Daar is liefde. Daar worden ook de zielenknopen ontbonden. En waar alles wat hij is, in zijn schoonheid en in zijn lieflijkheid blinkt, daar vindt het hart vrede en liefde. Want reken maar toen die mensen naar Emmaus de Heere Jezus Christus zagen, dat toen dat stille verlangen in hun hart openbloeide in de liefde. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere mijne sterkte. En toen konden ze niet meer zwijgen. Want waar de liefde de overhand heeft, daar moet je spreken. Van de grote werken van God. En daar gingen ze, naar Jeruzalem. Wat zou het een wonder zijn, als vandaag, als van de week, iemand zo de deur binnenkwam vallen en kwam vertellen wat God aan zijn ziel gedaan heeft. Wat zou het een bewijs zijn dat hij is opgestaan. Gemeente, het kan nog. Want die levensvorst leeft nog. En al topt u verder misschien in veel verdriet, in 1000 vragen, hij is opgestaan. Stort voor hem uit uw ganse hart. Buig toch voor zijn onderricht, ook al is het wel eens hard. Want u zult het zien. U zult het horen, dat hij, ongedacht, toch antwoordt. Merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis, tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot, van blijde troost en vrede. Amen.
eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, we komen tot u en geef u ons te bidden, geef u ons te danken. Want als we tot u naderen, dan zien we dat wij niet weten te bidden zoals het behoort, maar ook niet weten te danken zoals het behoort. Heren, wil u ons dan dat maar leren. Leer ons persoonlijk de dingen zien en kennen die we vanavond, al is het maar heel kort, hebben aangestipt vanuit uw woord. O God, leer ons om ons gemis voor u te belijden en te beleven. Om ons verlangen aan u bekend te maken. En om gebroken in onszelf u te leren vinden. Heere, ontferm u over ons deze week. Geef dat morgen goede dienst hier mogen hebben, wil u zijn met onze broeder, dominee Veenendaal, die morgen hier hoopt voor te gaan. Wil u ons nabij zijn in Barendrecht en wil u alles wel maken. Zegen ons deze week in de ledenvergadering en in al het andere werk wat gebeuren moet. En breng ons komende zondag weer tezamen. We vragen dat in de vergiffenis van al onze zonden, om Jezus wil alleen, uit genade. Amen. Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.